Welkom bij de Week van Nu Tech, de podcast van Nu.nl, waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Jeroen Kraan.
En ik ben Colin van Hoek. En deze week bespreken we Uber, die in Pittsburgh zelf aan de taxi's de weg op gaat sturen waar daadwerkelijk passagiers in vervoerd zullen worden. En kijken we nog even naar de NSA. Zijn ze gehackt?
Dit is de Week van Nu Tech. Mensen die al langer naar deze podcast luisteren zullen weten dat wij over het algemeen spreken over het jaar 2020. Als soort van wanneer de zelfrijdende auto er een beetje aan zit te komen.
Ik ben tegen mensen die jaartallen uitspreken als 2020. Je bedoelt 2020?
Oké, nou ja, dat mag jij vinden.
Maar inderdaad, de meeste fabrikanten zeggen dat ze dan zo'n beetje verwachten dat zelfrijdende auto's daadwerkelijk op de weg door consumenten gebruikt kunnen worden.
Maar als je in Pittsburgh woont, dan kan het zomaar zijn dat je al aan het eind van deze maand een ritje krijgt in een zelfrijdende auto. Hoe kan dat dan?
Ja, Uber heeft dus aangekondigd dat ze volgend jaar gewoon al lekker gaan rijden met zelfrijdende taxis. Die hebben ze al getest in samenwerking met Ford? Nee, Volvo.
Ja. Okay. Ze hebben ook een zelfrijdende Ford getest, maar in dit geval gaat het om Volvo's.
Met zelfrijdende Volvo's, waarin dus passagiers vervoerd worden. Dat is nog wel altijd een bestuurder aanwezig zijn in de auto, die dus kan ingrijpen in moeilijke situaties als het mis mocht gaan.
Ja.
Maar het is heel snel. En wat me vooral verbaast, ze hebben het natuurlijk getest. Ze hebben al langer die auto's daar rondrijden zonder passagiers erin. En zover bekend zijn er nog geen ongelukken mee gebeurd. Maar dat betekent niet dat het niet nog gaat gebeuren. En ze hebben ook niet gezegd, de test is bij deze afgelopen en we hebben er vertrouwen in dat we nu klaar zijn om gewoon de weg op te gaan. Het voelt een beetje als onderdeel van de test, maar we gaan wel mensen vervoeren.
Ja, dat is inderdaad ook volgens mij gewoon zo. Het is gewoon, ze zetten eigenlijk de test voort. Alleen ze hebben nu bedacht, god, zou eigenlijk wel leuk zijn als we dan ook al passagiers meenemen. Dus dat we niet alleen maar onze technici rondjes laten rijden door deze stad, maar dat mensen gewoon ook al een ritje erin kunnen maken. Maar goed, dat is levert natuurlijk wel allerlei scenario's op van ja, wat nou als dit ding, ondanks dus de aanwezigheid van een getrainde chauffeur die moet ingrijpen als er iets misgaat, wat nou als er dan toch iets misgaat, dan is Uber dus wel verantwoordelijk,
ja,
voor het ongeluk waarschijnlijk, of Volvo, dat weet ik.
En het kan natuurlijk blikschade zijn, hè? Gewoon een botsing, maar het kan ook een passagier aanrijden zijn, of in het ergste scenario van een brug af het water in, en laten we even lekker doen. Maar zelfs bij blikschade, kan ik zeggen, niet heel erg hele goede PR voor je bedrijf.
Nee, maar goed, aan de andere kant, we weten natuurlijk dat bijvoorbeeld die zelfrijdende auto's van Google, Google is het bedrijf wat al het langst hier in de praktijk mee aan het testen is.
Die testen al nog testen met de technici van Google zonder passagiers.
Ja, voor de duidelijkheid. Precies. Ja. Maar die rijden al heel lang in een paar staten in de VS. En die hebben nu één keer blikschade gehad door toedoen van het zelfrijdende systeem. En een paar keer nog wat ongelukken toen er juist een mens achter het stuur zat. Nou ja, dat heeft verder niet heel veel. Dus dat lijkt al wel redelijk goed te gaan. Ze hebben veel gereden en er zijn geen ernstige dingen gebeurd. Dus misschien dat Uber denkt, wij zijn ook al zo ver en we hebben er wel vertrouwen in. Maar ja, het is wel bijzonder dat je een test. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als waar we het al een paar keer over hebben gehad met die autopilot van Tesla. Dat je aan de ene kant zegt, het is nog een test, het is een beta-versie. Maar we laten wel echte mensen ermee de weg op gaan en dan, dan zien we wel.
En dan is dit misschien nog een stapje minder heftig dan die Tesla. Want bij Tesla is een autopilot functie die naar alle auto's gestuurd is die mensen hebben. En daar rijdt dus gewoon een ongetraind persoon in.
Ja.
Die dan, je moet wel opletten hoor. Oké, jij is goed, ik let wel op. Ja, dat gebeurt dan niet. En tot nu toe in ieder geval één dode tot gevolg. Maar Uber zitten dan nog wel mensen uitgestuurd die daadwerkelijk echt op zullen letten en daarvoor getraind zijn. Maar je vervoert wel passagiers. Ja, ik weet niet.
Ik vind het een gedurfde move. Ja. En het is natuurlijk ook voor Uber. Staat natuurlijk bekend als agressief bedrijf dat eerst begint met zijn diensten aan te bieden en dan nog wel een keer kijkt of het allemaal wel legaal is en of iedereen het er wel mee eens is. Nou, dat is dit ook wel weer een voorbeeld van. Dus het past wel bij ze om dit zo te doen. En het is ook niet helemaal duidelijk hoe groot deze test nou is. Er zijn nu een paar van die auto's die rondrijden. Het moet er uiteindelijk 100 worden in die test. Maar goed, dus de meerderheid van de ritjes zal nog wel gewoon door een chauffeur worden gedaan.
En in moeilijke omstandigheden zullen ze ook niet gaan rijden. Hè? Als het heel hard regent, als er mist is, als het sneeuwt, dan waarschijnlijk gaan die auto's dan überhaupt de weg niet op.
Nee, en we kunnen dus ook wel, 2020 kunnen we denk ik wel aanhouden als tijd van wanneer dit nu echt verder zal worden uitgerold. Want dit is echt een beperkte test. Ze hebben ook gezegd van die auto's die werken met heel gedetailleerde kaarten die Uber zelf heeft gemaakt van Pittsburgh. Of ja, soort van, ze hebben 3D-scans van de stad gemaakt en daar is het heel erg van afhankelijk. Dus buiten de stad werkt dat systeem van ze ook niet echt lekker. En zelfs binnen de stad zijn er heel veel punten. Het schijnt dat dat is iets wat ik deze week heb geleerd, dat Pittsburgh 500 bruggen heeft. En op elk van die bruggen zal de menselijke chauffeur het moeten overnemen, omdat blijkbaar dat systeem niet goed om kan gaan met bruggen.
Superhandig.
Dus ja, het is ook niet alsof die getrainde chauffeur al zou kunnen uitstappen en het gewoon maar aan de auto kan overlaten, want er zijn nog te veel scenario's waar die auto inderdaad niet mee om kan gaan.
Nee, en we zagen ook deze week nog heel veel aankondigingen van andere bedrijven rondom zelfrijdende auto's, die allemaal nog steeds uitgaan van, nou, op zijn vroegst 2019, maar of 2020, en in het geval van Ford zelfs 2021, dat ze zeggen, dan is het er. Dus het is niet alsof door deze test nu ineens blijkbaar een sprong gemaakt is in de ontwikkeling van deze technologie. Nee. Die zit altijd op dezelfde snelheid. Alleen Uber neemt nu een risico of ziet het gewoon in deze plek wel goed gaan. Maar voordat het echt beschikbaar komt voor de normale mens, zijn we nog wel even een paar jaar verder.
Ja, wat wel interessant is wat je nu ziet gebeuren, is dat er dus heel veel van die partnerschappen ontstaan tussen techbedrijven aan de ene kant en de autobedrijven aan de andere kant. Dus het was heel lang de vraag van, zeker toen eigenlijk alleen Google nog bezig was hiermee, was het dan de vraag van, ja, gaat Google dan zelf een auto maken, hè, zoals nu Apple volgens geruchten wel aan het doen is? Of gaan ze dan samenwerken met andere automakers? En hoe komt er een strijd tussen Silicon Valley en de automakers? En nu eigenlijk lijkt dat die twee elkaar best wel hebben gevonden, dat Uber werkt dan nu met Volvo en zegt ook open te staan voor samenwerkingen met andere automakers. Ford is ook ergens mee bezig.
Je hebt diverse Duitse autobedrijven, die hebben natuurlijk het heersysteem van Nokia overgenomen.
Ja, General Motors heeft geïnvesteerd in Lyft, een van de concurrenten van Uber, ook om aan een zelfrijdende taxidienst te werken. Er ontstaan wel allerlei samenwerkingen die met elkaar gaan concurreren, maar het lijkt niet zo dat het heel erg Silicon Valley tegen de traditionele automakers wordt, maar ze gaan toch wel redelijk samenwerken. Zo lijkt het.
En dan dook er deze week ook nog NSA software op. En niet met per se toestemming van de NSA. Maar een stukje software dat een misbruik maakt van een lek uit 2013. Wat de NSA dus blijkbaar al 3 jaar onder de pet gehouden heeft. Onbekende personen hebben deze software online gezet. En we weten dus niet helemaal zeker, zijn ze nou gehackt? Waar komt het vandaan? We weten het eigenlijk niet.
Nou, het begint wel meer duidelijk te worden. Afgelopen weekend verscheen er ineens een Tumblr post online. Want alle heftige beveiligingslekken plaats je op Tumblr. Van een groep die zichzelf de Shadow Brokers noemt. Nog nooit van gehoord. Niemand had daar ooit van gehoord nog. En die hadden dus inderdaad een stukje NSA malware. Dat zich richt op netwerkapparatuur. Kan je netwerken mee afluisteren. Nou, dat is inderdaad, die software lijkt al 3 jaar oud te zijn. Dus minstens 3 jaar bestaan die lekken al. En worden die dus blijkbaar kunnen die worden misbruikt door de NSA en door deze groep die al blijkbaar een aantal jaar geleden toen die software heeft gestolen.
Of eventueel andere personen die dit lek ook
hebben gevonden.
Precies. Ja,
dat zou ook nog kunnen. Dus, maar die bestaan dus al een hele tijd. En ja, hoe dat precies is ontfutseld van de NSA, dat is nog onduidelijk. Wie er achter dat lek zit, is ook onduidelijk. Er was wat speculatie dat het Russische inlichtingendiensten zouden zijn, maar ik las vandaag weer iets dat er iemand heeft een analyse gedaan van die tekst van de Shadow Brokers. Die was in heel slecht Engels, maar blijkbaar is dat slechte Engels dan weer zo inconsistent dat het erop wijst dat het iemand is die juist wel goed Engels spreekt, die expres het in slecht Engels heeft geschreven. Nou, daar kunnen we nog wel even over doorspeculeren. Maar ja, er is dus weer een NSA-lek, dit keer niet van een klokkenluider, maar op enige andere wijze. En de vraag is nu wel, van, ja, is dit het enige wat die groep in handen heeft? Of zijn er nog meer van die NSA-tools die nu in het rond zweven? En ja, er is al langer een discussie over, maar kan de NSA en andere inlichtingendiensten, kunnen die doorgaan met het verzamelen van allerlei beveiligingslekken om zelf te misbruiken? Of hebben ze eigenlijk de plicht om dat te melden? Want nu is dus zoiets 3 jaar lang ongepatcht gebleven en heeft Jan en alleman dat misschien wel kunnen misbruiken.
Ja, want je hebt ethische hackers, hè, zogenaamde white hat hackers. Als zij een lek vinden, soms gaan ze er ook gewoon bus naar op zoek, dan melden ze dat bij een bedrijf, krijgen ze daar soms een beloning voor. Want ze het gemeld hebben, dan kan het bedrijf het lek dichten en er wordt achteraf gepubliceerd, oh, dit lek hebben we gevonden, maar nu kan je daar al niks meer mee.
Ja.
Dus dan wordt het niet misbruikt en dan is iedereen hartstikke blij. Er zijn ook natuurlijk wat minder vriendelijke hackers. En die vinden lekken en verkopen ze door aan de meest dubieuze partij die het meeste geld biedt. Ja. En dan heb je ook nog heel veel inlichtingendiensten die van dit soort lekken gebruik maken om doelwitten of potentiële terroristen of wie dan ook te spioneren. En de vraag is dus een beetje, moeten zij dat wel willen? Want het is heel schadelijk voor de privacy van iedereen.
Ja, en je kan dus ook, en het kan dus ook averechts werken, want uiteindelijk die netwerkapparatuur die de NRC met deze malware trof, die wordt wereldwijd door van allerlei bedrijven en organisaties gebruikt. Dat zijn gewoon dingen van Cisco en van Juniper, van die grote bedrijven die overal hun apparatuur verkopen. Ja, de NRC heeft dan dus een lek in handen waarmee zij die netwerken kunnen afluisteren. Maar als nu dus blijkt dat de Russen al die tijd die malware ook hadden, dan leverde dat dus ook gevaren op voor Amerikaanse bedrijven, ja, die de NRC juist wil beschermen. Dus dat is wel een interessant speelveld. Maar ja, het is ook lastig natuurlijk om te zeggen van de NRC mag dat niet meer doen. Want als de NRC al die lekken de hele tijd moet gaan melden, dan verliezen zij dus hun mogelijkheden. Terwijl die Russen gaan echt niet daar zich aan houden.
Het is hoe dan ook wel bijzonder pijnlijk dat de NRC nou als grote afluisterinlichtingenpartij waarschijnlijk gehackt is.
Ja.
En dan ook nog eens na zo'n hele klokluidersaffaire met Snowden, of daar zitten wij nog middenin.
Ja.
Zal niet heel goed staan. Ik ben benieuwd of dit nog wel ook een dingetje wordt in de presidentsverkiezingen in Amerika. En NRC zal ongetwijfeld een onderwerp van discussie worden. Hacken is nogal actueel, omdat natuurlijk ook de Democratische Partij gehackt is. En Donald Trump China overal van beschuldigd, onder andere van hacken.
Ja.
Maar ik heb ze hier nog niet over gehoord.
Nee, er is wel een van de redenen dat werd gespeculeerd, dat de Russische inlichtingendiensten die hierachter zouden zitten, is dus de timing van het lek. Want klaarblijkelijk heeft die groep al 3 jaar deze lekken in handen. Dus dan is de vraag, ja, waarom zet je dat dan nu online? En er was dan wat speculatie dat het zou kunnen zijn, omdat inderdaad dus de VS verdenkt Rusland ervan dat ze de Democratische Partij hebben gehackt. En daar zijn allerlei dingen over online gezet. Dit zou dan weer eigenlijk een soort boodschap zijn vanuit Rusland. Zo van, je moet ons niet nu allemaal sancties gaan opleggen voor die hack van de Democraten. Want dan kunnen wij ook nu wel eens wat over jullie NRC gaan onthullen. Nou goed, wat daarvan klopt, dat weet volgens mij op dit moment bijna niemand.
Zou een leuke soap zijn.
Zou wel interessant zijn. Wat ook nog wel de moeite waard is om even op te wijzen, is dus dat de NRC, als we zeggen dat de NRC is gehackt, betekent het niet dat soort van het hele netwerk van de NRC wijd open lag. Maar waarschijnlijk gaat het erom dat zij, als zij een aanval uitvoeren met dus dit soort software, dan gebruiken ze een soort van losstaande server waar even dan die tools op worden gezet en van waaruit de aanval wordt uitgevoerd. En een van die servers is dus mogelijk gehackt. En die datum van waarop die software is gemaakt wijst er ook op dat het was vlak voor de onthullingen van Snowden, echt een paar dagen daarvoor. En het schijnt dus dat sinds de Snowden-onthullingen de NRC al die servers weer heeft gesloten of verhuisd of weer allemaal heeft rondgeshuffeld, zeg maar. En dus dat daarna waarschijnlijk die toegang van die hackersgroep wel weer is weggevallen. Dit stamt dus nog van net voor die onthullingen. En Snowden was daar al behoorlijk sarcastisch over aan doen op Twitter. Die zei van, NRC, graag gedaan. Dankzij mij hebben jullie dit lek bij jullie zelf nog even kunnen dichten.
Dit was het weer voor deze week van NuTech. Volgende week zijn we weer terug. In de tussentijd kan je alle technieuws lezen op nu.nl/tech. En kan je ons volgen op Twitter en Facebook. En ons mailen op tech@nu.nl. Tot volgende week.
Dag.